AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister.
Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. Welkom bij een nieuwe De Lange Termijn en Twan zit lekker aan de whisky. Ja, ik zei dit tegen, ik moet een leuke intro verzinnen. Maar dit kan wel iets te veel tv-achtig uit, moet ik zeggen. Maar ja,
dus, mensen zetten gelijk een geluid, drie tandjes achter.
Ze hebben net de introductie gehad die waarschijnlijk veel te zwaar stond qua volume. En dan begint dit meteen te klooien. Nou ja, maar we zijn weer terug. We hebben een whiskytje op tafel staan.
Het is woensdag.
Het is woensdagavond, chef.
Het voelt nu wel een beetje. Nou, het is nu donker, maar het is wel echt langer licht.
Ja, lekker toch?
Dit weekend gaat ook de klok vooruit, hè?
Oh ja?
Ja.
Nog langer licht.
Nog langer licht, ja.
Och, heerlijk. Ja. Het was vandaag de eerste keer dat ik dus van werk thuis kwam en het volle zon was.
Ja.
Dat is lekker.
Ja, de zomer gaat weer beginnen. Het enige waar het Arilex voor is als je een klein kind hebt.
Oh ja.
Die normaal, daar waar je normaal altijd tegen zegt, hey, moet je kijken, het is donker, je moet gaan slapen. Oh ja, het is donker, ik moet gaan slapen. Ja. En dan nu, ik hoef helemaal nog niet te slapen, het is nog niet donker.
Maar je kunt er wel de kleine naar buiten gooien, lekker naar de speelplaats toe.
Wat gewoon s'nachts.
Nou ja, misschien niet zo'n heel goed idee.
Papa moet ook slapen.
Zelfs niet in de veilige wijk waar jij woont, is dat misschien niet het beste idee. Over goede ideeën gesproken en risico's nemen. Hmm. Hè? Mooie deze. Daar gaan we het ook over hebben vandaag.
Ja.
Maar, vertel het maar. Wat gaat worden?
Nou ja, even een aflevering. Een beetje freestylen. Hè? Maar waarom durven veel beleggers weinig tot geen risico te nemen? En hebben zij gelijk? En is er ook zoiets als, want we hebben het vaak over, kun je bullish genoeg zijn bijvoorbeeld? Kun je te veel risico nemen? Maar kun je ook te weinig risico nemen?
Hmm.
Bestaat dat ook?
Ja. Nou, gaan we het over hebben.
En nog twee vragen. Welke cryptomunt zouden wij langdurig durven te bezitten, behalve Bitcoin of Ethereum?
Ja. En je hebt niks anders dan die twee, toch, nu?
Nee.
Oh, nu ben ik wel benieuwd.
Nee. Ja, als je dit mij 6 jaar geleden had gevraagd, dan had ik uit 70 dingen moeten kiezen. Maar, en nog eentje. De markt is nu vrij hoog gewaardeerd, met name tech. Wat betekent dit voor jullie portfoliostrategie? Maken jullie andere keuzes omdat de markt zo hoog staat?
Ja. Vaak heb besproken in de DLT Weekly ook nu.
Ja.
Met een paar mooie grafiekjes. Leuk, hè? YouTube-kanaaltje. Krijg van jou altijd heel netjes op zondag krijg een berichtje. Leuk, staat weer een video.
Ja, en
daar doe ik het voor.
En dat ineens mijn zusje, die appte mij van, dat was wel mooi.
Oh, ja.
Die appte mij van, hey, Jasper heeft gewoon je stem weggeknipt. Ik zei, nee joh, dat is iets heel anders. Dat is geen podcast.
Dat zou echt zo mooi zijn.
Eikel.
Zo narcistisch dat ik denk van, ja, kan het
wel. Ja, dat kan zelf. Maakt het uit, die gast. Ik begon al te veel.
Nee, ik zou niet durven. Laten we beginnen met de portfolio's.
Ja, nou, 27% in de plus.
Lekker.
Ja, gaat lekker. Ik moet wel zeggen, als ik de markt een beetje bekijk, we hebben natuurlijk weken gehad waarin iedereen elke dag 10 keer zei van, ah, hoe ver gaat dit? Het is echt sky high en alles loopt hard. Als ik een beetje kijk naar de S&P en Nasdaq bijvoorbeeld, afgelopen week, nou ja, tussen de 0% en 2%, doet niet zoveel. Maar mijn portfolio is toch wel in de afgelopen week met, nou, moet ik even uit mijn hoofd zeggen, bijna 10% gestegen.
10%?
Ja.
Waar komt het dan met name door?
Ja, door wat individuele namen, zoals Robinhood.
Ah, ja.
Heeft een behoorlijke sprong gemaakt. Coinbase heeft nog wel wat gedaan. Goud.
Ja, ah, ja. Goud. Kijk.
Dus gewoon een beetje dat soort namen. Voor de rest, de high flyers van de afgelopen weken, die liggen een beetje stil.
Mm-hmm.
Maar ja, dan is het wel fijn om een portfolio te hebben waar andere dingen het ook wel goed in doen. En heel veel mensen zullen zeggen, heel boring. De dividend ETF.
Ja?
Ja, die is ook ineens aan het groeien.
Okay.
Die heeft de hele tijd stilgelegen, terwijl alle groeibeleggingen als mal gingen. Maar die pakt nu ook even wat ruimte.
Heeft dat een reden, denk je?
Of... Ja, nou ja, goed, of dat echt een reden is. Maar er zijn best wel wat mensen die zeggen van... Hè, tech bijvoorbeeld staat heel hoog. Crypto is één groot casino aan het worden met al die memecoins en dergelijke. Dus mensen kiezen dan wat meer weer voor veiligere beleggingen. Tenminste, dat zeggen ze. Of het echt zo is, die rotatie. Ik weet het niet, denk het niet echt. Maar ja, er is voor alles een tijd. Mm. Dus ik heb nog wat dividend gekregen. Lekker. Vanuit de ETF, ook altijd lekker. Dat komt dan ineens binnen en dan denk ik, oh ja, dat heb ik ook nog.
Maar ik kan me wel voorstellen waarom dividendbeleggen dan zo verslavend ook is. Ja. Als je eens één keer per maand of soms per kwartaal dan dat je dividend binnenkrijgt. Het is toch het gevoel alsof je een soort extra salaris of zo binnen hebt gehaald.
Ja, dat wel, totdat je natuurlijk realiseert dat je het zelf net zo makkelijk met groeibeleggingen voor elkaar kan krijgen als je wat verkoopt. Maar ja, het gaat tergend langzaam. Maar daar, ik vind dat ook wel lekker om dat in mijn portfolio te hebben. Mm-hmm. Ik zou nooit helemaal dat willen hebben. Of dat mijn hele portfolio dividend is. Dat gaat gewoon te langzaam voor mij. Maar het, ja, weet je, het geeft al aan. Goud en die dividend ETF, die zitten in mijn portfolio. Ik kijk er echt nooit naar.
Ja,
ik bedoel, als ik naar mijn portfolio tracker kijk en ik zie de rendementen, dan ben ik altijd gefocust op Coinbase, Robinhood, Bitcoin, Ethereum. Ja, die andere kijkt niet eens naar.
Ja,
of ze plekje wisselen, ook geen idee. Maar ja, toevallig keek ik, wat was het gisteren? En ineens zag ik dat die toch ook wel voor hun doen. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, 2-3%.
Zo, grootste stap in de afgelopen 3 jaar waarschijnlijk, de 3%. Pieter Schiff zal een extra wijntje op opengetrokken.
Ja. Ik kan nu ook eindelijk een bunker kopen en met een gouden deur. Een
paar blikken eten en zo. Ja. Wat ik wel trouwens wel mooi vind, is ik heb iets nieuws geleerd. Als je houdt van risicovolle beleggingen... Mm-hmm. En je kijkt iedere dag naar die belegging en je vindt het heel spannend dat die 5% omhoog gaat, 5% omlaag. Ik heb de beste oplossing. Hmm. Nog eens risicovolles kopen. Wat dan kijk je er nooit meer naar. Maar ik kijk dus nooit meer naar AST Space Mobile bijvoorbeeld. Wat normaal gesproken mijn nummer 1 was waar ik naar keek. Omdat die 5% omhoog en omlaag gaat per dag. En nu, ik open mijn Giro-account nooit meer. En dan een week zie ik,
Dat is wel grappig, ja. Want ja, er zijn inderdaad, nou, wat ik net zeg, er zijn dingen. Het zijn geen kleine posities voor mij, maar je kijkt er nooit naar. Dus omdat de rest meer risico heeft. En ook meer volatiliteit, hè?
Ja, leuk om te volgen.
Leuk om te volgen, spannender. Er gebeurt elke dag wat meer. De rest is gewoon, ja, alsof je, wat zeggen ze nou, watching paint dry.
Ja, ja.
Maar dat hoort er voor mij ook bij.
Nou, dus ik heb een nieuwe strategie. Ik ga mijn portfolio helemaal omgooien.
Allemaal meme stocks.
Nee, is te makkelijk. Nee, meme coins zijn te makkelijk. Ja. Nee, ik ga alleen maar met opties werken die binnen 3 dagen aflopen. Dan weet je zeker waar je aandacht op gefocust is. En dan kun je je peppercoin en die soort meuk allemaal lekker laten staan.
En je gaat tussendoor nog wel werken?
Ja, gewoon op het toilet even kijken hoe de opties ervoor staan.
Op het toilet even kijken hoe het met mijn werk staat. En de rest doe ik alleen maar opties.
Beeld binnen even krijgen. Ja. Oh, man om de leven.
Hey, en jouw portfolio? Staat er goed bij, of niet?
Ja, gaat nu wel weer lekker. Nu plus 37%, 37,4.
Dat is ook iets van 10%, toch?
Ja, vorige week was 24 of zo. Die was praktisch gehalveerd. En nu weer 37 zoveel. De crypto is een beetje hersteld. Nog steeds niet op het oude niveau, maar het gaat wat harder. Alleen de aandelen blijven nog wat achter.
Ja. Ik vind het wel mooi, want in onze Discord hebben we heel veel portfolio's met elkaar gedeeld. En die kan je dan openbaar zien. Of tenminste, als je de link hebt, kan je die zien. Maar we hebben het er vaker over dat er zoveel verschil in zit. Maar ik zal de naam niet noemen, want ik vind het geweldig om te zien. Maar er zit iemand in de Discord met een openbaar portfolio. En die zit heel erg in miners, Bitcoin miners. En we hebben het er dan over, weet je wel. Die staat dan op plus 50, dan in één keer terug naar plus 13. En nu in één keer weer op plus 57 of zo. Dan denk ik, oh my god, als je dit aan kan.
Ja, en niet één aandeel waar je het over hebt. Gewoon het totale portfolio. Hè?
Het hele portfolio, ja. Ja.
Ja, niet normaal.
Op tijd van 2 weken gewoon even een 50% drawdown en upside.
Maar is ook eens maar, zei hij ook een relatief beginnende belegger. Volgens mij 2 jaar of zo geleden begonnen. Als ik mij niet vergis.
Hij heeft er ook nog wel een verstandig portfolio naast, zei hij, met zijn vriendin.
Ah, oké, dat helpt wel. Want als je 2 jaar belegger bent en je kan nu al tegen Sphinx van 14% in de week tijd, dan word je een grote.
Nou ja, als je het aan kan, bedoel,
tuurlijk,
dan is volatiliteit wel je vriend.
Ja, zeker. En het DLT-portfolio?
Ja, bijna 22% in de plus. En nou ja, dezelfde namen bovenaan. Coinbase, Nvidia en de Van Eck Bitcoin ETN. En de worst performers nog steeds. Want daar zit ook niet heel veel verandering in.
Nee,
Enphase, Adobe en Tesla. Geeft ook wel een beetje aan voor mij. Niet alleen door dit portfolio, hoor, maar ook wat ik net zei over de Nasdaq en de S&P. Ik zie nu ook heel veel berichten voorbij komen op Twitter, waarin er heel veel analisten zeggen van, is dit een beetje een soort weet je wel, hoe noem je dat? Alles stijgt heel hard en dan vind je in één keer ijle lucht. Mm. Zo van, dan kan het even niet meer kracht vinden om door te stijgen. Dus dan gebeurt er eventjes niks. Een beetje zo'n niemandsland. Mm-hmm. En dat gevoel heb ik bij heel veel beleggingen op dit moment wel. Dat het eventjes gewoon een beetje een afkoelperiode is. En geen crashperiode, maar gewoon een afkoelperiode. Mm-hmm. Dus een beetje pauze. En dat zie je in het lange termijn portfolio ook. Maar ja, dan nog, hè, plus 22%.
Ja, is nog steeds niks te klagen. Nee. Zou dat kunnen, denk je, die afkoelingsperiode is aan een combinatie van dat en de koers al flink zijn opgelopen. Eigenlijk met alle meer risk on assets, denk ik.
Ja.
In combinatie misschien dat het langzaam afwachten wordt wat de Fed gaat doen, of het politieke landschap. Of
wat, ja, ja. Ik denk wat inmiddels de Fed gaat doen, dat al wel ingeprijsd is. Ja. En ik denk dat de enige dingen die nog echt voor opschudding kunnen zorgen in de markt, ofwel positief of negatief, is een verrassing. Mm-hmm. Dus hè, dat ze ineens, weet ik veel, bij de volgende meeting zeggen van we gaan toch de rente weer verhogen.
Ja, ja.
Ja, dat zou een flinke verrassing zijn. Of dat ze gaan verlagen, maar dan extreem, misschien weet ik veel, 2% in één keer eraf. Mm-hmm. 200 basispunten. Maar voor de rest denk ik dat het ingeprijsd is. Ik denk nu, en dat zie je in sommige jaren wel, dat het einde van kwartaal 1, zeker als het de eerste twee maanden best wel sterk waren, in vooral risico-assets, dat dan maart en vooral de tweede helft maart een beetje een afkoeling is. En dat, ik denk ook dat dat komt omdat heel veel Amerikanen, en de markt draait niet alleen maar op Amerika natuurlijk, maar mm-hmm. we hebben het heel vaak over de Nasdaq en de S&P, en daar zitten die grote namen in. Het is tax season. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel mensen die zijn beleggingen aan het verkopen om aan hun capital gains te kunnen voldoen. Ja, en dan is het wachten op de rotatie van bijvoorbeeld de pensioenfondsen die op 1 april bijvoorbeeld weer inleggen. Want die gaan ook met een cadans. Ja, iedereen ja. met zijn pensioensafdracht, dat moet in één keer ingelegd worden. Dus ik heb geen idee, maar ja, weet je, ze zeggen wel eens sell and may go away. Ja. Daar hebben we nog anderhalve maand voor. Dus ja, wie zal het zeggen?
Nou, exact is vorige week een grafiek voorbij komen. Ik heb even de data niet helemaal paraat. Maar wat je zegt, dat je bepaalde maanden, bepaalde seasonality, die het zal het goed doen, het zal het minder goed doen, over het algemeen, historisch dan. En dat dit jaar het eigenlijk volkomen tegen de benchmark inging.
Ja.
Dus dat er eigenlijk geen pijl meer op te trekken valt en geen vergelijk met voorgaande maanden, jaren is van die maanden is altijd iets minder of meer.
Nee.
Dit jaar trekt echt volledig zijn eigen pad.
Ja.
En dat volgens mij, dat in combinatie met dat de liquiditeit alleen maar een toename is. Wat ze er in het pompen zijn, met name in Amerika. En dan een politieke strijd. En dan worden weer cadeautjes weggegeven. En nou, ik ben echt heel benieuwd waar dit jaar heen gaat, hoor. Ik bedoel, ik denk dat het thema van zijn we bullish genoeg nog steeds opgaat.
Ja,
als ik kijk, gewoon maken wat er gebeurt.
Voor mij ook. In ieder geval 80% van mijn base case is dit gaat hoger.
Mm-hmm.
En 20% hou ik nog steeds rekening ermee dat er iets van een verrassing kan komen. Maar over het algemeen, denk ik, zolang de trend your friend is, dan moet je erop blijven.
Ik denk wel dat een paar bears die luisteren, perma-bears, die weer een beetje boos van worden.
Ik denk niet dat die naar ons luisteren.
Ik denk dat die na
60 afleveringen dat redelijk bullish gedoe al was dat zijn.
Ja. Ja. Dat is wel waar, ja. Nee, dat is waar ook. Hey, heb je nog leuke ontwikkelingen van afgelopen week?
Één ding. Voor mensen die in crypto zitten, we zagen van de week in één keer een bericht over dat er een nieuwe wet was aangenomen in Europa. En iedereen nam dat bericht serieus van volgens mij de eerste die dat postte, waarbij werd gezegd, letterlijk dezelfde woorden bij heel veel influencers, die zeiden, anonieme crypto wallets zijn vanaf nu illegaal.
Mm-hmm.
Nou ja, ik kreeg links en rechts allemaal berichtjes van, weet jij hier meer van? Want mag ik nu niet meer mijn crypto op mijn Ledger zetten of mijn Trezor of wat voor hardware wallet dan ook? Wordt dat illegaal? Kan ik straks niet meer uitcashen? Iedereen was helemaal rep en roer. En zoals dat vaak gaat met zo'n Europees besluit, voorstel, wet, weet ik veel wat, is het zo vaag als hooi.
Ja.
Want je moet ongeveer een advocaat zijn. En,
vaag als hooi?
Ja, zo vaag als hooi. Ja, dat zeg ik altijd. Oh. Ik weet niet of het bestaat.
Dat heb nooit gehoord. Ja, dat zal mij liggen.
Ik van die rare uitspraken. Dat is zo vaag als hooi. Maar nee, dus wat het verhaal nou is, en iedereen ging hier echt letterlijk mee aan de haal van, ja, jammer joh, al je crypto's zijn vanaf nu illegaal als je die in self-custody hebt.
Mm-hmm.
Nou, dat is niet zo. Self-custody is niet illegaal. Het is nog steeds een voorstel. Het moet nog aangenomen worden volgens mij. Hardware wallets zijn niet illegaal. Software wallets zijn niet illegaal. Transacties van en naar self-custody ook allemaal niet illegaal.
Mm-hmm.
Jij zal hier meer van weten, want ja, je werkt in die sector. Maar het had dus meer betrekking op financiële dienstverleners.
Mm-hmm.
Die dus geen anonieme wallets meer mogen aanbieden. Hè, net zoals dat banken geen anonieme rekeningen mogen aanbieden. Want je moet een heel checkproces en weet ik veel wat. En dat is allemaal onder het mom van witwassen en financiële criminaliteit tegen te gaan. En het was niet eens een crypto ding. Het was gewoon een algemene witwasregel die ze willen instellen, ook voor cash. Dus dat niet eens alleen te maken met crypto.
Ja, okay.
Gewoon, het gaat gewoon om de anonimiteit. Dat financiële dienstverleners heel erg erbovenop moeten zitten. Geen anonieme accounts mogen aanbieden. En in cryptoland is dat natuurlijk wat meer verspreid. Want er is volgens mij geen bank in de Europese Unie die een anonieme account aanbiedt. Mm-hmm. Misschien als je heel veel geld hebt en iets te verbergen hebt, dan weet ik veel. Geen idee. Maar ja, je kan je banklicentie kwijtraken. Maar ja, cryptobedrijven, niet iedereen neemt het even serieus.
Ja, tuurlijk.
En ook privacy coins. Dat zou ook wel, ik zeg niet dat dat een probleem wordt, maar daar hebben ze expliciet ook melding van gemaakt dat dat iets is waar ze wel op gaan letten. En mixers. Weet je, ik weet niet of je weet wat een mixer is.
Leg maar toe.
Nee, maar dat je dus, kijk, heel veel mensen denken dat Bitcoin bijvoorbeeld anoniem is. Mm-hmm. Maar dat is helemaal niet anoniem. Want ik bedoel, alles staat op de blockchain openbaar.
Ja.
En dan zou je zeggen van ja, hoe weet nou iemand dat dat Jantje is die 1 bitcoin heeft? Nou, als je het een keer met je bankrekening hebt gekocht en er is al software die dat kan volgen. Jouw bankrekening staat op jouw naam. Je hebt dat ergens gekocht. Vervolgens gaat dat naar een adres. En hoe vaak je het ook heen en weer beweegt, ja, dat is nog steeds van jou.
Mm-hmm.
Dus dat is niet anoniem. Maar in zo'n mixer, dat is een programmaatje die sommige aanbieders hebben. Wat is het? Wasabi, CoinJoin, noem ze maar op. Dan kan je dus er wel voor zorgen dat de input en output zo gescrambled wordt dat misschien van die tracker software dat niet meer helemaal aan jouw naam kan koppelen.
Ja, zo, ja.
Dus daardoor kan je theoretisch, als je dat goed doet, want er zijn ook mensen die dat verpesten. maar als je dat goed doet, dan zouden ze je niet kunnen vinden. Maar dus daar willen ze aan banden gaan leggen.
Ja, maar dat, sowieso, volgens mij, Bitfavo heeft het al in de tegen de voorwaarden staan, mixers. Maar vanuit Amdax accepteren we ook geen mixers. Krijgen we ook een melding van dat hier is iets mee gesjoemeld. Ja. Of potentieel mee gesjoemeld.
Ja.
Dus maar daar heb je nu al heel weinig mee in Nederlandse bedrijven, volgens mij.
Dat denk ik.
Bijna niet meer wegkomt.
Dat denk ik ook. Maar als je het over de hele Europese Unie betrekt, misschien.
Precies. Ja. Ja.
Dus dat gaat strak aan banden. Maar dus je crypto op hardware wallets en dergelijke is niet illegaal.
Zo typisch, hè? Dan iemand leest iets, wordt meteen een veel te zware conclusie getrokken, want waarschijnlijk bereik, eyeballs erop.
Het is zo'n engagement farming, niet normaal. Echt gewoon van hele paniek. Weet je, ik bedoel, iedereen, ja, dat gaat nou eenmaal harder. Al die paniek en sensatieberichten.
Volgens mij 7 tot 10 keer zoveel aandacht, negatieve berichten. Zo leuk, moet je eens voor de loop, ik de laatste keer gedaan ook. Moet je eens kijken naar gewoon een gemiddelde krant. Maakt niet uit of het FD of NRC is. Maakt niet uit, echt niet uit welke richting het ook is, wat dan ook. Je moet voor de los daarheen bladeren en gewoon eens kijken welke nieuwsberichten zie jij als positief en welke zie je als negatief.
Ja.
In ieder geval op zijn minst met een koptekst.
Ja.
Nou, ik heb de laatste bij toevallig bij de FD doorheen geblazen. Want het is gewoon 70% is gewoon negatief gepercipieerd. Ook al is het artikel neutraal of licht positief, maar nog steeds negatieve koptekst. Ja,
en ook sterker nog, wij zijn allemaal van die headline lezers.
Ja.
Sommige vrienden van mij zeggen ook van ik lees de koptekst en dan de eerste paragraaf en dan scroll ik alweer door. Bij wijze van spreken. Want dan denk ik te weten wat er voor de rest in staat. Maar dan lees je iets van zo'n titel. En dan denk je, wow, wat is dit? Dit moet ik echt lezen. En dan lees je de tekst door en dan denk je, hè, maar dat is helemaal niet hetzelfde als de titel doet vermoeden.
Ja,
ja, dat is gewoon eyeballs trekken en zorgen dat je lezers hebt zodat je advertentie kan verkopen en dergelijke. Nou ja, daar weet je ook alles van.
Ja, toch? Over negatief nieuws weet ik alles van. Nee, maar goed, in ieder geval dat je daar wat nuance aan kan brengen in dit soort berichten.
Ja, geen paniek.
Andere wat ik wel heel leuk vond, weer typisch, het geeft altijd een beetje schwung in de markt, was de IPO van Reddit en van Truth Social, de platform van Trump, of waar die zich mee verbonden heeft in ieder geval. We hadden het mij vorige week, ik had het in de DLT Weekly op YouTube erover, van als er een IPO is, blijft daar een hemelsnaam een paar maanden vanaf als je serieus wil beleggen. Maar het kan zo hard gaan op hype dat je niet weet wat onder of boven meer is. En Reddit bijvoorbeeld was een goed voorbeeld. Die steeg dus 52% na het afgelopen weekend. Mm-hmm. En in 2 dagen.
Ja.
En de dag daarna daalde die weer netjes met 17%.
Mm-hmm.
En voor mij vandaag zit hij ook weer in de min, geloof ik. Dus het is, denk maar, die swings zijn echt waanzinnig. Ja. Je hebt geen idee. Dus als je als eerste dag was ingestapt, dan had je of waarschijnlijk het angst met 30% verlies was je eruit gestapt. Maar de dag erna ging die verdubbelen. Dus ja, dit is, je wilde echt vanaf blijven.
Dit hadden trouwens ook, omdat we het soms, weet je wel, die Bitcoin ETF noemen soms ook een IPO.
Ja, zeker.
Dus mensen in het wereldje. Maar al die mensen die in de Bitcoin ETF zijn gestapt, die hadden de eerste twee weken ook zo'n IPO-moment van, yes, we stappen in, want Bitcoin gaat omhoog. Hij is al zoveel omhoog gegaan. En in één keer, de twee weken daarna, daalde het als een malle. Zeiden van, nou, welkom.
Alle boomers weer uitgestapt. Ja. Toen ging die weer 20% omhoog.
Ja. Ja, joh. Nee, ik blijf er ook ver van weg. Ik zeg ook altijd, van, er zijn IPO's die stijgen en blijven stijgen.
Ja.
En als er iets mis is in de economie en de markt, dan gaan die natuurlijk ook dalen. Maar die stijgen dan. Maar over het algemeen kan je zeggen, dit heb ik niet onderzocht, maar ik denk dat 80% van de IPO's na een paar maanden ofwel op hetzelfde bedrag staat of eronder.
Ja,
weet je, als je kijkt naar Snap, Coinbase. Weet je, Coinbase, die IPO'de volgens mij voor $250.
Mm-hmm.
Opende op iets van $320. Schoot door naar 450 volgens mij. Nou, en in de bear market, als we het zo mogen noemen. Nou, we weten allemaal, zat het rond de $30.
Ja, nou ja, exact.
Dikke succes met je IPO-prijs.
Ja, en hoe komt dat? De meeste IPO's die zijn er op het moment dat de markt bullish is. Want dan kunnen ze makkelijker die beurs gaan maken, hogere waarderingen. En dan knallen ze mee op het sentiment. Tot opeens de markt denkt van, nou, waar hebben we het eigenlijk mee te maken?
Ja, en je moet ook niet vergeten. Nee, jij zal dat niet vergeten, maar misschien mensen die dat niet weten, die luisteren. Zo'n beursgang van zo'n bedrijf bestaat, privé gezien, dus niet beursgenoteerd, misschien al 13, 14 jaar of 10 jaar. En er zijn heel veel funding rounds geweest. Private investors, VC, grote fondsen die erin gaan zitten die dat mogen. Die hebben allerlei waarderingen meegemaakt. Het bedrijf is gegroeid en gegroeid en gegroeid. En die zijn misschien voor, weet ik veel, $2 per aandeel ingestapt. Die hebben daar 13 jaar op moeten wachten voordat het beursgenoteerd werd. En van $2 naar $200, ja, die hebben gewoon exit liquidity.
Ja,
die zeggen gewoon van, dikke doei, retail, hier, heb je mijn aandelen.
Heb je mijn meuken klaar, ja.
Ik heb een 100x gemaakt, dikke klaar.
Ja, maar vooral opviel daarin is, als je nu, ja, het is wel een extreem voorbeeld, maar dat Truth Social dus, van Trump, waar niemand op zit, bij praktisch.
500.000 gebruikers volgens mij.
Netjes. Ja. Dat is een beetje wat Twitter in een half minuut waarschijnlijk doet aan. Het is echt. Het platform is ook letterlijk een kopie van Twitter. Echt alle aspecten. Natuurlijk puur alleen maar op de hype van Trump. En het rechtse geluid wil laten horen. Nou goed, politiek boeit me niet zoveel. Maar het ging dus 60% omhoog naar de beursgang maandag. Of nadat de merger klaar was. Is een spec merger is dat. Wat al heel lang niet door kon gaan. Want uiteraard ruzie gemaakt. Of ze wel genoeg aandelen kregen. Degene die de spec merger hadden mogelijk gemaakt. Rechtszaken en alles erom en eraan.
Wow.
Zou je niet verwachten bij een Trump IPO. Of Trump beursgang waar die mee betrokken is natuurlijk. Maar goed, het deed dus uiteindelijk 60% open die. Einde van de dag plus 16. Dus als je was ingestapt, pas je al bijna de helft van je geld kwijt. Oeh. Op dat moment. Ook lekker. En hetgene wat mij het meeste verraste, of eigenlijk het mooiste aspect van het hele verhaal. Het bedrijf heeft de laatste 9 maanden $3.4 miljoen omzet gemaakt.
Ja.
En de waardering is 8 miljard. Ja. Dus dat is, reken maar eens even uit. Dat is, wat is het, meer dan 2000 keer de price to sales.
Ja.
Dat is op het randje van overgewaardeerd.
Ja, ze maken iets van 50 miljoen verlies of zo. Ik weet het.
Ja, precies zoiets was het. Ja, het is echt.
Met 500.000 gebruikers. Ja, weet je. Maar volgens mij was het ook een punt wat jij aanhaalde, dat of aan wilde halen. Het is een verkiezingsjaar. En Trump is in de race. Dus dit zou best nog wel eens een aandeel kunnen worden, wat een soort meme gaat krijgen. Mocht hij winnen.
Exact. Ja.
Verhalen, weet je, ja, speculatie.
We hebben het een paar keer geleden over gehad, hè, dat eigenlijk wat met crypto altijd vaak verweten wordt, zie ik mijn aandelen steeds meer. Ja. Het gaat steeds meer om de narrative dan om de fundamentals, blijkt hier ook maar uit. Dus mensen die nu denken, ah, maar je bent zo negatief over dit bedrijf, over Truth Social, je vindt het belachelijk gewaardeerd, short hem dan. Nou, never nooit dat ik dit soort aandelen ga shorten. Ik hou sowieso niet van shorten, maar dit, hier brandt je echt je vingers aan en wil je niet weten. Als
dit is echt zo'n markt, ik zou dat echt niet doen met dit soort dingen.
Nee, absoluut niet. Maar dat is een risico die we niet gaan nemen.
Nee.
We gaan er straks hebben nog twee vragen van luisteraars. Over de cryptomunt die we zouden aannemen.
Mm-hmm.
En de markten die vrij hoog zijn of de impact heeft op ons portfolio. Maar voordat we daar naartoe gaan. Veel beleggers nemen te weinig risico.
En is dat zo?
Ik vond het mooi. Ik kwam in het onderwerp, zat over na te denken. En ik zag een video van Sam Altman voorbij komen.
Van OpenAI?
Ja, van OpenAI inderdaad. En hij vertelde daarin in 2 minuten videootje dat hoe waanzinnig slecht mensen zijn in het inschatten van risico's.
Ja.
Want vaak, zo gaf hij ook toe, meer vanuit een ondernemersmentaliteit dan. Maar hij zei, ja, mensen, wat mensen vaak risicovol vinden, is helemaal niet risicovol. Of minder risicovol dan ze erachter. En vice versa.
Hmm.
Bijvoorbeeld een vaste baan hebben. Ik weet niet, waarschijnlijk bij jou ook toen je nog jong was.
Hmm. Oh ja, dat is alweer een tijdje geleden.
Ja, dat kan wel weer. Maar bij mij ook toen ik jong... Ja, ik zit hier met een kale kop tegenover je. Dus wat dat betreft... Ik werd laatst u genoemd door een meid van 26. Dus dat kun je nagaan. Oeh. Ja, daar ga je. Dus, maar die zei ook van... een baan hebben bijvoorbeeld wordt heel vaak gezien als de meest risicolaagste manier van inkomsten. Ja. Want je krijgt iedere maand betaald, je hebt vast salaris,
ja.
Totdat je een keer meemaakt dat je gewoon de dag daarna de stoep gezet op straat gezet wordt. Want er gaat iets mis, contract ontbonden en klaar.
Ja.
Geen inkomsten, je bent 3 maanden solliciteren voor je volgende baan. Succes ermee.
Ja.
En hij zei ook van ja, dat is eigenlijk een vorm die mensen heel slecht kunnen inschatten. En dat is vaak op basis van een stukje opvoeding of cultuur. Nou, ik heb ook van thuis uit meegekregen van ondernemen. Nee joh, pak lekker een baan en ik krijg vast salaris en lekker stabiel. Of een gebrek aan kennis.
Ja.
En ik denk dat is vaak ook iets bij beleggen. Als je daar een linkje mee gaat maken. Van, ik denk dat veel beleggers uiteindelijk... dat ze erin rollen vaak met bijvoorbeeld dividendaandelen. Want dat had je net over. Dat voelt ook wel gewoon lekker. Die betaling krijg je iedere maand.
Ja.
Soort salaris. Hè? Je krijgt lekker die 3% dividenden per maand
inkomen.
Uitgekeerd. Ja, passief inkomen.
Ja.
Het gevoel van, nou ja, het is laag risico. Iedereen vindt dividendbeleggen laag risico. Dus dan heb ik ook verdiend dat ik het rendement hou. Maar volgens mij, en dat zegt dus ook die Sam Altman erin... volgens mij missen we altijd 1 belangrijke afweging... in het wel of niet een risico is nemen... is wat is uiteindelijk het doel wat je ermee wilt bereiken? En welk risico loop je juist wel door dingen niet te doen?
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt.
En ik vond het wel interessant toen je erover had. Want ik vond altijd ondernemen klinkt heel eng. Maar als je het doel is, wat we een keer benoemden... om gewoon bijvoorbeeld 10 miljoen op je rekening uit te hebben... voor what it's worth. Ja, dat ga je nooit halen met beleggen. Of met... de meeste mensen gaan het niet halen met beleggen of met een vaste baan.
Dat is een goede nuance.
Ja,
want verreweg de meeste mensen gaan dat daar niet mee halen. Nee,
tenzij ze misschien met beleggen gigantische risico's nemen... en een keer een geluk hebben met een 100x bijvoorbeeld.
Ja, terwijl het lijkt op Twitter, wat een hele kleine bubbel is... waar ook heel veel mensen ook niet eerlijk zijn over dingen natuurlijk. Moet niemand vergeten. Alsof iedereen dat heeft.
Ja.
Alsof beleggen, speculeren, memecoins, weet ik veel wat... De enige weg, de makkelijkste weg en de snelste weg naar rijkdom is.
Mm-hmm.
Maar ja, en hoeveel risico je daarvoor moet nemen, daar is niet iedereen bereid toe. Maar ik heb, wat was het afgelopen week? Of afgelopen 2 weken, ik hoorde weer eens zo'n quote die ik ook al een tijdje in mijn achterhoofd had. Waarin iemand zei, er is nog geen belangrijke innovatie of... enorme doorbraak in technologie geweest zonder een ondernemer die daar enorm veel risico in heeft genomen.
Ja.
Dus de belangrijkste en de grootste innovaties en de meeste groei in de afgelopen 100 jaar is gekomen door mensen, niet door robots nog,
mooi.
Door mensen die bereid waren om excessief veel risico te nemen.
Mm-hmm.
Kijk bijvoorbeeld naar Elon Musk.
Ja.
Weet je wel, dat is nu het recente voorbeeld. Maar je hebt zoveel uitvinders en dergelijke... die hun reputatie op het spel hebben gezet. Al hun kapitaal op het spel hebben gezet. Relaties, weet ik veel wat allemaal. Dat had helemaal mis kunnen gaan. Ja, en er zijn er misschien 1000 geweest waar het bij misging. En misschien 10 waar het bij goed ging. Maar we herinneren ons alleen nog maar die 10.
Ja, die survivorship bias wat je dan hebt. Ja, klopt. Ja,
ja dus omdat ik weet ook... het is een beetje een algemene stelling om te zeggen... en die klopt ook niet altijd... van je risk-reward moet goed in orde zijn... maar hoe hoger het risico, hoe hoger je rendement.
Mm-hmm.
Daar ben ik het niet helemaal mee eens... maar er zit een kern van waarheid in. Er zijn mensen die durven 100% in te zetten op iets... waar ze denken veel verstand van te hebben...
Mm-hmm.
wat in 1 keer maal 10 gaat.
Ja.
Weet je, en... versus iemand die dezelfde belegging doet... en 10% van zijn geld erin heeft zitten. Dat gaat maal 10, dus dan heb je een verdubbeling van je portfolio. Ja, dat is zo'n groot verschil.
Mm-hmm.
Een 10x van je portfolio of een verdubbeling van je portfolio. Dat heel veel mensen zeggen van... ah, nee, maar dat is gokken.
Ja. Maar omdat als ze zelf dat ook niet durven.
Nee, omdat je dat met beleggen, kan het net als met ondernemerschap. Ja, je zet iets op het spel.
Mm-hmm.
Want dat is gewoon, het kan misgaan.
Ja.
Ja, en in welke hoedanigheid dat dan is. En mensen kunnen dat, zoals je zegt, slecht inschatten. En iets heel belangrijks, noemde jij net ook al. We zijn allemaal gekleurd door de opvoeding die we hebben gehad.
Ja.
Als jij door twee ondernemers wordt opgevoed, dan heb je een hele andere visie over risicovol ondernemen.
Mm-hmm.
Dan iemand die bijvoorbeeld twee ouders heeft gehad die bij de overheid gewoon ambtenaar waren.
Ja, klopt.
Fair enough.
Ja, en dan kan je nog steeds het risico opzoeken naarmate je daar meer mee bezig bent. Het een beetje in je DNA zit, zeg maar, of in je hoofd zit. Maar het wordt wel veel moeilijker. Je hebt al meteen een drempel heb je zitten.
Nou ja, ik denk dat daar een verschil in zit. Dat je mensen die dus in een gezin opgroeien en in een vriendenclub, die inherent weinig risico durven te nemen.
Ja.
En jij wil wel risico nemen, dan moet je eerst dat niet risico nemen ontleren.
Ja, ook dat.
Want heel veel mensen zeggen, nee, maar risico nemen moet je leren. Nee, je moet eerst iets ontleren. En dat duurt zo lang, want je hebt 18 jaar of 20 jaar dat erin gestampt gekregen van doe maar normaal, doe niet te gek, niet gokken, hard werken. De langzame weg is de juiste weg. Het is geen sprint, het is een marathon, al dat soort dingen.
Ja, ja.
Ja, ontleer dat maar eens.
Nou ja, exact.
Want het kan misgaan en dan wil jij het ontleren. En dan zegt iedereen in je omgeving, zie je wel. We hebben het allemaal gezegd.
Ja, dat merk je dus ook. Ben ik met je eens. Dat merk je dus ook als je dus gaat uitzoeken naar waarom mensen dus bang zijn. Of beleggers bang zijn om risico te nemen. Dat zijn eigenlijk vier aspecten die daar vaak bij terugkomen. Ten eerste, dat noem je volgens mij net ook al. Van ze hebben niet genoeg vertrouwen in hun kennis.
Ja.
En daarom denk je, ik ga niet alles op rood zetten. Want ik weet gewoon niet wat rood betekent en wat het gaat doen. Dus ik doe maar lekker veilig. Ik ga met dividenden ETF's zitten. Of ze hebben nare ervaring met een risicovolle belegging gehad. Ze hebben één keer de stoute schoenen durven aan te trekken. En ik ging naar nul. En toen
was zij nooit. Zij of hun ouders.
Exact. Of hun ouders. Ja, exact. Net dat inderdaad. Ja. Natuurlijk vanaf 2000 dat heel veel aandelen naar een flinke zak zijn. Zoveel mensen zijn toen gestopt.
Ja, en heel veel mensen van mijn leeftijd die hebben hun ouders of een van hun ouders meegemaakt.
In de Tweede Wereldoorlog?
In de Tweede Wereldoorlog, ja. Eerste Wereldoorlog, gozer.
Heel shit, die had ik moeten maken.
Maar als je als kind je ouders helemaal in zak en as ziet zitten, omdat ze de helft van hun vermogen zijn kwijtgeraakt bijvoorbeeld, ja, dat is nog wat anders dan dat je als 20-jarige dat meemaakt. Want dan kan je alles beter relativeren. Maar als kind, dat vormt je voor de 10 jaar daarna. En op het moment dat jij in je verdiencapaciteit zit, ja, dan heb je dat nog steeds op je netvlies staan.
Ja, ja exact. Ja. Nou, dat is ook weer een stukje opvoeding, denk ik, hè, wat erbij kan kijken. Dus ik weinig vertrouwen en kennis, en nare ervaring met een risicovolle belegging of iemand naast zich die dat heeft. En ik vind het heel interessant dat mensen die denken, ik neem minder risico en daarom heb ik succes verdiend.
Oh.
Want ik neem zo weinig risico, dus ik ga het uiteindelijk wel redden. Er kan mij niks gebeuren.
Ja.
Dat is ook een soort valse vorm van zekerheid die je voor jezelf creëert.
Ja.
Dat zie ik veel mensen doen, hè, die zeggen, nou, ik wil beleggen, maar ik wil zo weinig mogelijk risico. Waar ga ik het insteken? Nou, doe maar een wereld-ETF, want dat is het minste risico.
Ja, terwijl dat eigenlijk een heel raar concept is. Mm. Want een wereld-ETF is niet weinig risico nemen.
Ligt er dus aan wat je...
Kijk, heel veel mensen vinden beleggen al eng. Zo'n ETF schijnt dan de veiligste manier te zijn.
Ja.
Maar dan nog steeds. Het is een hoog risicoproduct.
Mm-hmm.
Niet te vergelijken met crypto, niet te vergelijken met groeiaandelen die geen winst maken, et cetera. Maar je kan jezelf ook niet veel in de weg zitten. Dus dat risico wordt dan ook een beetje afgedekt. Maar nog steeds, volgens financiële normen en termen, is het een hoger risicoproduct.
Ja, ja, eens.
En als erbij staat, je kan je geld kwijtraken, dat is met een wereld ETF nogal moeilijk. Maar ja, je kan het verpesten.
Nou ja, het kan nog steeds. Ja.
Ja.
Maar mensen hebben het gevoel dat ze dus wel die 7% per jaar wel verdienen.
Ja.
En dat is niet gokken. Maar de rest wat jullie doen, want jullie gaan naar de Nasdaq, je neemt veel meer risico, dat is gokken. Dus een beetje een ding, een foute perceptie die mensen hebben over risico en over wat ze verdienen, tussen haakjes.
Weet je hoe ze dat noemen?
Nou?
Midcurve.
Oh ja, die term ken ik sinds een half jaar.
Ja?
Ja, er wordt veel in crypto gebruikt.
Is het zo?
Ja.
Oh.
Let je, ja, sorry.
Want als je zo'n bell curve ziet, dan het grootste aandeel van de populatie zit in het midden.
Hmm.
Je hebt altijd uitschieters naar rechts en naar links. Niet qua politieke voorkeuren, maar gewoon
in alles.
In alles. Maar de grootste bubs van de populatie zit in het midden. En die kudde, om het zomaar niet onherbiedig bedoeld, maar die houden elkaar allemaal conform wat de kudde goed acht. En dat midcurve is dus het midden van de curve. En dat is niet te veel risico, niet te weinig risico. Als 100 mensen zeggen 7% is goed, de markt zegt ook 7% is goed, dan is 7% goed.
Ja.
Ja, en daar houden we ons ook op Twitter allemaal aan.
Ja.
Weet je wel, ik heb 50% rendement. Ja, wat heb je daarvoor moeten doen? Zeker enorm veel risico moeten nemen. Zo gaat dat.
Mm-hmm. Ja.
En dan zeg ik bijvoorbeeld, nou, ik zou willen dat ik het zou kunnen zeggen in een week, 50%. Ja, ik heb enorm veel risico genomen, ja. Maar ik ben bereid om dat te nemen. Klaar.
Ja.
Ja.
Maar dat is dus bewust. En ik denk, jij neemt dan, en dat is denk ik het punt wat interessant ook is. Dus ik zat na te denken over drie voorbeelden aan de praktijk, die ik recent heb meegemaakt ook. Die te maken met risico nemen. En daarvan zeg jij net ook, van nou, ik ben bereid meer risico te nemen. Waarschijnlijk doe je dat met een bepaald doel of met een reden dat je bereid bent om meer risico nu te nemen. Maar ik denk dat dat belangrijk is, dat mensen niet, dat je niet eerst nadenkt over wat kan ik verdienen. En dus, ik vind het wel lekker om even 10 keer mijn geld eruit te halen. Want, hè? Maar dat mensen gaan nadenken van nou, wat wil je bereiken met die investering op de termijn uiteindelijk. Ja. En ik denk dat we soms andersom redeneren. We kiezen voor de veiligste optie, wat we denken wat het meest veilig is. We zijn oké met het potentieel rendement, maar we gaan niet doorrekenen wat dat rendement uiteindelijk voor ons gaat betekenen.
Ja.
Dus een voorbeeld had ik met een collega van mij een paar maanden geleden. Zij is jong, zij is voor mij een keer verteld, zij is 24, 25. En zij zat bij Brand New Day voor pensioenbeleggen. En dan kreeg ze 3% per jaar en defensief. Want nou, het is toch beter dan niks.
Ja.
En defensief, dus laag risico, gaat geld vast niet kwijtraken. Ik ben er oké mee.
Ja.
Maar als je dan vraagt, oké, wat is je doel ermee? En wil je daar gewoon extra geld mee verdienen? Wil je een pensioen opbouwen, wat dan ook? Dan was dat niet heel duidelijk. Maar toen ik tegen haar zei, van ja, inflatie is meer dan die 3% per jaar. Dus je doet zelfs onder koopkracht haal je eruit. Dus eigenlijk verlies je nog steeds geld per jaar.
Ja.
En als je niet in Brand New Day zou zitten of een andere pensioenbelegger, en je zou het in de IWDA, de wereld ETF stoppen, dat is gemiddeld 7% per jaar.
Ja.
Voelt misschien niet heel veel verschil, hè, als je het gewoon sec bekijkt. Maar dat is het verschil tussen je geld verdubbelen in 11 jaar of in 24 jaar.
Ja. Ja.
Dat is nogal een verschil. En dus eigenlijk met een IWDA, zeker omdat het compounding is, je hebt gewoon 2,5 keer zoveel geld, hou je over dan het hele veilig gevoelsmatige pensioenbeleggen voor 3% defensief. Ja. En dat is helemaal niet erg. Ik zeg niet dat je dat niet moet doen, die 3% te pakken. Ook prima.
Nou,
maar met welk doel doe je het dan?
Ja, maar ook hier weer gaan we midcurve in deze mening. Ja, maar dat is zo.
Ja, ja.
Omdat ik vind het wel erg. Ik vind het wel erg dat, kijk, als iemand bewust kiest voor die 3%, omdat hij zichzelf helemaal kent en op andere vlakken al risico neemt met ondernemerschap of weet ik veel wat, en dat die dat extra risico er niet bij kan hebben, prima. Maar ik denk verreweg de meeste mensen die hiervoor kiezen, die weten niet beter. Dat is ze verteld.
Ja, ja.
Dus daarom vind ik het erg dat met niet eens veel meer risico, want je hebt het over 3% versus 7%. En die 3% komt dan via een beheerd fonds, heel defensief. 7% komt dan via een wereld-ETF.
Ja.
Ja, iets meer risico, maar in de relatie tot alles wat er in de wereld gebeurt, niet heel veel risico.
Nou, voor 30 jaar kijk al helemaal niet natuurlijk.
Nee, maar als je dat dus inderdaad doorrekent, wat heel veel mensen ook niet doen, dan kost dat gebrek aan kennis om even die overstap te maken, en iemand die je daar niet aan herinnert, dan kost dat gebrek aan kennis, dus wat jij net zegt, 11 jaar versus 24 jaar om je geld te verdubbelen.
Mm-hmm. Ja.
En dat betekent voor heel veel mensen letterlijk, nou ja, de wereld.
Ja, dat is een goed pensioen of een matig pensioen.
Ja, dus ik vind dat midcurve daarin, en misschien is het wel het lagere segment van midcurve, vind ik best wel erg.
Nou ja, maar dus eigenlijk meer die bewustwording, zeg je.
Ja.
Dus nogmaals, dus eigenlijk kijken, waar wil je uiteindelijk op uitkomen? En wat betekent dit als je kiest voor defensief ten opzichte van andere opties?
Ja, we hebben het nog niet eens over meme stocks of groeibedrijven die geen winst maken. We hebben het gewoon letterlijk over een beheerd fonds versus een wereld-ETF.
Ja, en daarom vind ik dit zo interessant. Want ik denk als mensen die dit luisteren, denken, we gaan over risico's hebben. Ah, we gaan het hebben over small caps, ja, wat je zegt, meme coins, heel veel risico nemen, opties kopen. Het valt wel mee. Ik denk, het is een soort vals gevoel van zekerheid, dat je maar voor defensiefs mogelijk gaat en denkt dat je er beter uitkomt.
Ja.
Maar het is ook een stukje financiële onkunde. En dat is eigenlijk waar heel veel mensen denk ik mee te maken hebben. Ik merkte ook bij een vriendin van een maand van mij waar ik onlangs was. Ze wilde ook graag iets gaan doen met beleggen. Dus ik ging een beetje helpen. Wat kun je ermee? En eigenlijk, het was pas puur zeg maar omdat ze er niet mee bezig is. Gewoon geen interesse heeft in beleggen, maar wel gewoon benieuwd is naar hoe het is. Ja, dat je een beetje kan uitleggen over hoe dat dan wat een inflatie met je doet. Uiteindelijk nog steeds 7% per jaar echt inflatie hebt. Dus als je een spaarrekening zet, heb je nog steeds minder koopkracht.
Ja.
En wat is nou het echte risico van zo'n ETF? Nou, toelichten. En uiteindelijk zijn we uitgekomen, of ze heeft het natuurlijk zelf gekozen, van een spaarpotje of een potje met grootste van de wereld ETF. Heel klein beetje tech, omdat ze zelf ook jong is. Ze heeft de tijd ervoor. Een beetje tech-aandelen, tech-ETF. En volgens mij nog of de S&P of de AIX of zo. Volgens mij. Okay. Dus echt nog steeds een heel defensief portfolio. Maar als je het gaat doorrekenen, doet dat gemiddeld over de afgelopen 30 jaar iets van 10% per jaar.
Ja.
En dat scheelde ten opzichte van wat ze nu deed met spaargeld en dat. Scheelde volgens mij iets verschil tussen 3 ton en 1,7 miljoen voor het einde van haar pensioen.
Ja.
Terwijl het helemaal niet zoveel risicovol is, maar mensen hebben dat gevoel. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is om te weten waar je heen gaat. En gewoon een rekensom te maken, zonder jezelf rijk te rekenen. En dan zul je zien dat je heel wat minder risico nodig hebt dan je denkt, in veel gevallen.
En,
of misschien iets meer.
Nou ja, inderdaad. Maar heel veel mensen die zullen zeggen, en zeker de mensen die net zijn begonnen met beleggen, die weten het verschil qua perceptie wel in of tussen een wereld ETF en bijvoorbeeld weet ik veel, Ethereum of Solana, alle crypto munten, weet ik veel wat. Dat is wel duidelijk. Maar over het algemeen denk ik dat heel veel mensen niet weten, wat ik net zeg, dat zo'n wereld het verschil tussen een wereld ETF en waar wij het ook al een keer eerder over hebben gehad. Iedereen blijft herhalen wat er in de afgelopen 30 jaar is gebeurd. Gemiddelde rendementen. Dat was op basis van de assets die we toen hadden. Dat was op basis van de economische omstandigheden, de liquiditeit, quantitative easing, die een heel groot gedeelte van die afgelopen 30 jaar niet bestond.
Ja.
Als die 3%, dat is niet eens meer genoeg om de helft te doen van wat normaal is. Want als je een IWDA ziet, die doet dan misschien nu al in een jaar 14-25%.
Ja,
dat meten met die 7%, en dat is afgelopen jaren, hè, maar dat is voor nu niet genoeg. 3% is dan al helemaal kwalijk. En wat ik ook kwalijk vind,
je bent wel kwalijk vandaag, ja, nee, inderdaad. Kwalijk. Ik zie je een beetje kwaad worden ook.
Nee, maar dat is alles wat gerelateerd is tot emoties en perceptie, als het gaat om hoe die dingen genoemd worden. Zeer defensief. Defensief, neutraal. Offensief, zeer offensief. Of Moonboy portfolio.
Ja.
Die heeft niemand. Maar nee, maar dat zeer defensief. Dat wekt iets bij mensen op die net beginnen met beleggen. Of die aan het einde van hun beleggingsreis zijn en alles willen veiligstellen. Van oké, dan zit ik er in ieder geval nog in. Maar dan heb ik in ieder geval nog iets van rendement.
Ja.
Maar ze weten vaak niet eens waar ze dan in zitten. Weet je wel, 90% obligaties. Waarvan heel veel mensen zeggen, kijk even naar de schulden in de wereld. Alsof die obligaties überhaupt nog wat gaan opleveren straks. Als de banken omvallen, als met al dat papier zitten, wat hele lage rentes heeft, moeten ze allemaal van hun boeken afdoen. Wat als er geen kopers meer zijn voor obligaties, bla bla bla. En dan heb ik niet over de retail kopers, maar over de grote partijen. Is het dan echt zeer defensief? Dan is het bijna zeer risicovol.
Ja. Nou ja, exact. Maar goed, neem ze maar eens kwalijk dat ze niet weten wat erin zit.
Nee, maar dus zo'n sausje van om alles maar gewoon een naam te geven van neutraal. Wat de hel is neutraal?
Ja.
Wat is dat?
Klopt.
Maar goed.
Ik denk wel nog steeds, voordat we het alleen maar hebben over mensen moeten meer risico nemen, er is ook een andere kant van de medaille. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die vol in de memecoin zitten. Die echt serieus geld kunnen verliezen ermee. Die zeg maar overboord gaan aan de andere kant. Die zeggen, zoals ik zelf ook zei, over een zoveel tijd wil je 20 miljoen op je rekening hebben. Wat moet je daarvoor doen?
Ja.
Nou ja, dan ga je ook deze rekens van maken. Je denkt, ik moet ieder jaar mijn portfolio verdubbelen. Dus ik moet vol in de bak.
Ja.
Alleen, ik denk wat mensen wel moeten beseffen, en dat heb ik in ieder geval zelf ook meegemaakt. Ik denk dat het gros van de luisteraars die deze podcast volgen kennen mijn verhaal van Canoe en Desktop Metal wel.
Oh ja, vertel.
Ja, ik zal het niet te veel eigenlijk. Maar ik heb toen ook een fase gehad, 2 jaar geleden, dat ik 100% van mijn portfolio zat in 2 small caps. Nou, Canoe en Desktop Metal. Allebei praktisch geen omzet, verliesgevend en wat dan ook. En ik was op een gegeven moment gewoon 80% van mijn geld kwijt.
Ja.
En dat kwam ook omdat ik weer ging nadenken, wat moet mijn doel zijn? Ik heb heel ambitieuze doelen. Ga ik niet halen met een 10% ETF'je die mij moet helpen brengen naar. Ik ga extra risico nemen. En dan ben je eigenlijk om een fase, zeker als beginnende belegger, dan zie je alleen maar kansen en mooie dingen en unicorns en zo. Maar ik was er nog steeds een beetje onbewust onbekwaam. Dat is een mooi heet. En ja, maar het kan toch niet met 80%, want dit is echt een fantastisch bedrijf. Dat met 80% kwijtraken in het begin van je beleggingscarrière is best pijnlijk. Dus het kan echt wel overkomen.
Dan nog steeds is dat niet het meest risicovolle.
Nee?
Nee, omdat jij had een goede situatie als het ging om inkomen, thuissituatie en dergelijke.
Ja, dat klopt.
Want nogmaals, dat zeggen we heel vaak, het is allemaal in de context.
Ja,
weet je, als jij een gezin hebt te onderhouden en je gaat in één keer, omdat je bij wijze van spreken heel veel schulden hebt opgedaan, denk je dat de enige manier om 200.000 euro even weg te poetsen of in te halen, hè, want je hebt één fout gemaakt, dan moet je in small caps gaan zitten en sky's the limit of meme coins of wat dan ook.
Ja.
Dat is heel wat anders dan dat iemand, en dat hoor je ook veel grote beleggers, die kunnen bepaalde dingen doen. En dan kijkt de hele markt ernaar en zegt ze, wat, die gaat daarin zitten? Hoe kan die zoveel risico nemen? Die vent of vrouw heeft 80 miljard, heeft 25 huizen, is helemaal voorzien, krijgt het nooit meer op van zijn leven, heeft een vaste cashflow, steady inflow. Ja, wat maakt het nou uit dat die zo'n risico neemt? Met zo'n short verhaal bijvoorbeeld, lekker belangrijk.
Ja.
En dan denken mensen van, oh, dat moet ik ook doen, want de grote belegger doet het ook.
Ja, en dat is heel gevaarlijk.
Context.
Maar dat is een hele goede aanvulling, want ik denk mensen die mijn portfolio nu zien, die zien nog steeds dat ik veel risico neem. Dus die zien dat ik ervan geleed heb en nu helemaal geen risico meer durf te nemen. Maar het kan dus door die context wat jij schrijft.
Ja.
En met een combinatie doel en een combinatie van wat is je situatie waar je iets mee kan bereiken.
Je verdient 30.000 euro per maand, dus maak je het uit.
Nee, en dat is zonder nog dat ik alles in Bitcoin heb zitten natuurlijk. Dus dat, nee, dat is onzin natuurlijk. Nee, maar ik denk, en afgrondens van dit onderwerp, dan gaan we nog door naar de twee luisteraarsvragen. Ik denk dat was een beetje mijn conclusie toen ik ging lezen over risico nemen. Ik denk dat mensen het onderschatten en kunnen overschatten wat het risico nemen is. En ik denk eigenlijk begint het allemaal bij wat is je doel. En hoe ga je daar komen? En wat kan je leiden? Zeg maar, welke situatie kan je overleven tussen zaakjes?
Ja.
En ik denk dus eigenlijk, heb je gewoon drie vormen in, drie doelen als je het heel plat wil slaan. Wil je kapitaal groeien? En hoeveel dan? Hoe lang moet je nog mee in je carrière? Waar wil je eindigen? Whatever. Sommigen zitten ook gewoon in een kapitaalbehoudfase. Daar moet je hele andere risico's nemen. Want het risico kan dan aan de andere kant zijn dat je te weinig geld overhoudt omdat je te veel gaat speculeren. Ook serieus. Of wil je gewoon een passief inkomen creëren en hoef je niet verder hiervan te gaan leven later. Het heeft allemaal te maken met hoeveel risico je wil nemen. Nee, ik vind nog steeds het hele principe van vinken en bed vind ik geniaal. Mm-hmm. Het idee dat je een investeringen mag maken waarbij je weet nooit of het wel of niet goed gaat uitpakken. Maar is je weg ernaartoe goed geweest? Je besluit. Ik vind het mooi dat jij dat altijd documenteerde ook. Zeg maar, die beslissingen zijn. Dat is het dan echt nodig. Moet ik nog steeds een keer aan beginnen trouwens. En ik denk laatste, en dat is voor mij een beetje vies. Maar volgens mij doe jij dat ook wel bewust, heb ik het idee. Is gewoon af en toe ook wat cash aanhouden. Als je het gevoel hebt dat je een risicovol portfolio hebt, of je vindt wat spannend voor de markt is, gewoon een beetje gas terugnemen. Als er iets gebeurt, heb je in ieder geval een kussentje, kun je over de markt leggen, of je hebt wat extra ruimte om jezelf te kunnen bedrijven met je, als je een baboe moet kopen of zoiets raars.
Daar moeten we ook een keer mee opbouwen.
Nee man, ik begin pas warm te worden. Nee. Dus eens? Oneens? Nog
ja, zeker. Mijn laatste toevoeging daar die ik heb, is dat heel veel mensen realiseren niet hoe dit soort dingen allemaal heel erg op je emoties werken en op je psychologie.
Ja.
En we zitten wat dat betreft allemaal hetzelfde in elkaar. Waarom zitten we hetzelfde in elkaar? Omdat de meeste mensen niet weten wie ze zijn. Ze weten niet wat risico is. Ze weten ook niet in welk perspectief ze dat moeten zetten. Wat ik net zei, als jij 30.000 euro per maand verdient en je gaat 10.000 euro in een heel speculatief iets doen wat maal 100 kan, of maal 0...
Ja.
Ja. Heb je dat in een derde van de maand weer terugverdiend? Mm-hmm. Is dat dan risico?
Ja,
met dat gedeelte wel. Maar in the grand scheme of things, niet echt.
Exact, ja.
Dus ja, weet je, leer risico op waarde schatten. En je moet risico nemen, wil je hele, nou, ik wou niet zeggen onrealistische doelen, maar toch wel een beetje doelen waarvan je echt wil dromen. Ja, dan denk ik dat het of heel lang gaat duren, wat heel veel mensen niet willen in deze tijd, of dat je meer risico moet nemen. Ja.
Exceptionele situaties vragen exceptionele keuzes.
Ja. Oh, mooi.
Beetje Batman-achtig, hè?
Wacht, ik bestel even een tegeltje.
ik ben zo blij wanneer je dadelijk jarig bent. Dan ga ik allemaal tegeltjes voor je fixen van het afgelopen jaar.
Met, T-shirts, dekbed overtrekken.
Meer dan genoeg nog. Hey, we hebben nog twee luisteraarsvragen. Ik zal hem voorlezen. Mag jij beginnen als je wil? Van Marcel. Is er een crypto buiten Bitcoin en Ethereum die je voor langere tijd zou durven vasthouden?
Wat is langere tijd?
Laten we zeggen, gewoon 4 jaar. 4 jaar je portfolio moet houden.
Nee.
Niks behalve die 2?
Nee. Ja, lekker snel.
Oké, 2 jaar dan. 2 jaar vasthouden.
Nou, met een kleinere allocatie zou ik mogelijk nog wel Solana durven aanhouden.
Ja, Solana?
Ja. Wel met een kleinere allocatie.
Ja, oké.
Dus zeg dat Bitcoin 20% zou zijn van mijn portfolio, Ethereum 10%, Solana maximaal 5%.
Dat vind ik nog steeds veel, de helft van Ethereum.
Oh ja, op zich. Als het misgaat, dan nemen die andere twee het waarschijnlijk over qua hoe goed het daarmee gaat.
Dat is ook zo. Oké, dus ik was vooral benieuwd wat jouw derde muntje zou moeten zijn na die twee.
Solana,
dus
dat,
kijk, ja. Nice. Haak die eens in de gaten aan. Ik heb Pepe. Zelf... Peppe zou mooi zijn. Nee, ik zit dus... maar ik ben wel een beetje kleur door mijn collega's ook, maar Bitenzog.
Ja?
Daar zit ik al in.
AI,
Ja, wel een beetje hype gedreven, maar dat zou ik nog wel aan durven houden voor de volgende cycle.
En echt voor 4 jaar?
Ja.
Ja?
Ja, ik heb hem ook gewoon gesteek liggen en alles. Ik kan er ook helemaal niet aankomen nu.
Dus, hoe lang kan je er niet aankomen dan?
Nou, ik kan hem niet direct verkopen. Dat is trouwens. Ik heb het dus begrepen, dat is een goede tip van een collega geweest. Als je dus een muntje hebt die heel hard kan stijgen of heel hard kan dalen, dan ben je normaal gesproken geneigd om die op een exchange te laten. Hè, dat je heel liquide bent, ja. Ieder moment kan verkopen. De tip is dus, als je zo'n muntje hebt, zoals een Memecoin, Pepe, Doge, weet je, iets wat een beetje gevestigd is, naar je wallet verplaatsen. Ik wil een deel ervan. Want dan kan je dat minder makkelijk aankomen. En voordat je eindelijk uit zeg maar, je gold wallet bedoel ik dan.
Oh ja, ja.
En voordat je dan eindelijk je wallet, je ledger hebt geopend, hebt getransferd. Dan is het al een beetje gedaald. En denk je, ja, weet je wat. Of is het met je, ja, in je hoofd gedaald. Zo, ja. Denk, ja, weet je wat. Het kan,
je hebt meer stappen.
Ja, van een beetje laat maar. Ja. Net zoals vroeger, zeg maar, toen ooit zeg maar, de wapenwet in Amerika gemaakt was. Die was gemaakt voor de muskets. Weet je nog? Dan moest je ook gewoon, als je nu wil schieten, de wapen werd nu. Ja. Nu doe je zo'n magazijn erin en pam, 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 pam. En dan ben je meteen, heb je 85 schoten.
Oh, zo. Ja.
Bij musket moet je hem laden, dingetje erin, aansteken. Dat duurt 2 minuten voordat je hem hebt...
Nee, wacht even, daar ga ik niet aan beginnen. Ja.
Nee, en voordat je 2 minuten klaar is, denk je, ja, je bent wel een goede gozer later. Ja, dus ik kan me gecheden, ik jat niet. Maar goed, daar, maar bij Tenzel zou ik voor gaan. En we hebben nog Judith. Er is nog een vraag van in de DLT Weekly. Ik kan een beetje pushen. Iedere week, iedere zondag, DLT Weekly op YouTube. Mm-hmm. Gaat er nu een paar keer over dat markten vrij hoog gewaardeerd zijn, met name tech. Wat betekent dit voor jullie portfolio-strategie en maken jullie nu andere keuzes? Er zijn nog steeds veel in tech natuurlijk.
Ja, andere keuzes niet als het gaat om andere posities. Mm-hmm. Maar wel andere keuzes als het gaat om hoe ik mijn geld beleg.
Ja, hoe dan?
Nou, omdat voorgaande jaren deed ik het elke maand.
Mm.
Gewoon standaard, 80% van mijn portfolio was elke maand. Hè, dollar cost averaging. Dat doe ik nu minder. Of minder, helemaal niet meer eigenlijk. Ik ben nu gewoon, als ik mijn cash aanhoud, en ik heb de vorige aflevering gezegd dat ik dat binnen 1,5 maand wil investeren. Waarom? Omdat ik waarschijnlijk daarna een periode inga van slapeloze nachten.
Yep.
En ik verwacht, en dat is trouwens niet alleen vanwege die slapeloze nachten, maar ook omdat ik verwacht dat ofwel net voor de zomer of na de zomer we gewoon hoger gaan.
Hmm.
En dan kan het nu een beetje een afkoelperiode zijn, maar dan wil ik gewoon volledig belegd zijn.
Ja.
Of zoveel mogelijk belegd zijn. Maar dus dat is wat ik anders doe. Voorgaand legde ik elke maand op de Nasdaq ETF in. Maar ja, ik vind, het staat gewoon hoog. Mm. Mijn positie is ook wat dat betreft groot genoeg.
Ja,
kan altijd groter, maar, kan altijd meer.
Maar die combinatie is toch en al een goede positie en je vindt het relatief hoog.
Dat
niet
is
één
het
van
een
de
beetje.
Ja.
Ik denk dat dat ook, dat is ook een discussie met die ik iemand anders had. Die zei ook van ja, als ik dan naar jou luister, dan leg je niet meer in.
Mm-hmm.
En alleen als er kansen voorbij komen. Maar bedoel, ik ben nog steeds aan dollar cost averaging. En dan zeg ik, ja, maar ben je al blij met je posities? Nee, nog niet, want ik ben net begonnen.
Ja,
oké, who cares? Weet je, dat maakt niet uit. Maar ik ben al 18 jaar bezig. En ik heb al, mijn posities zijn al grotendeels gevuld. En ik zie niet buitengewone kansen.
Mm.
Dus dan kan je beter de posities wat mij betreft houden.
Ja, nou, ben ik mee eens.
En jij?
Ja, bij mij is dit met name ook een... reden dat ik zo dik in crypto zit, is mede een resultaat van de aandelenmarkt die zo hoog staat. Want ik heb niet per se de behoefte om al mijn geld of 90% in crypto te zitten. We zijn er heel bullish over.
Ja.
Maar liefst zou ik ook om minimaal de helft gewoon in mooie aandelen willen hebben zitten. Maar die zijn gewoon heel...
Maar jij zit wel in crypto die ook al een all-time high hebben bereikt. Net zoals de aandelenmarkt.
Ja, nou ja, een paar wel. Ja, maar crypto is natuurlijk een heel andere tak van sport dan aandelen. Want bij aandelen kan ik... Kijk, ik vind bij aandelen het jammere van aandelen en het leuke en het jammere is dat je heel goed kan zien hoe het historisch gewaardeerd is.
Hmm.
En als ik dan kijk naar aandelen die ik wil hebben, dan vind ik het... Het is moeilijk om de trekker over te halen dan een crypto. Terwijl ik zie dat de liquiditeit aan alle kanten eruit spuit. En we zijn in een cycle zitten en yada, yada, yada. En ik denk van, het kan nog een beetje hoger. En er is niemand die mij kan zeggen, ja, nee, maar de price to sales is zo hoog. Al historisch gezien, dit is echt toppunt. Dus ik heb minder reden om het eruit te laten praten.
Is dat dan een feature of een bug?
Ja, dit is zeker een feature. Ja? Ja, 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 ja.
Dus je zou kunnen zeggen dat, ook al zou bij wijze van spreken de cryptomarkt, de dingen waar je in zit, allemaal 10% boven hun vorige all-time high zitten en de Nasdaq ook, dat het dan makkelijker is om nog je geld te stoppen in de crypto's, omdat niemand je kan vertellen en de waarderingen niet gemeten kunnen worden over de afgelopen 30 jaar, dat je zegt van, dat staat wel heel hoog.
Ja, klopt, omdat sentiment en marktcyclussen. En toegeven trouwens, ik had vorige week een interessante mening over Twitter daarover. Daar ga ik me nog in verdiepen van voor een aflevering misschien een keertje. Maar of we niet te veel waarde hechten aan de fair value van aandelen.
Zeker.
Ja, toch? Ja. Ja. Maar ik zit het best wel dik in. Ik kijk altijd naar, wat is de fair value? Zit het een beetje boven te onder? En dan kijk of ik het interessant vind. Ik zit heel erg in dat fundamentele stuk.
Jongen, ik heb hier een hele rant artikel over geschreven.
Oh, shit.
Over dat we onszelf allemaal veel te serieus nemen met al die cijfers en dergelijke. En dat iedereen elkaar napraat.
Zit je nou allemaal analyses af te zeiken zo meteen? In dat artikel? Ik heb het nog niet gelezen.
Nee, dat niet. Oh. Nee, want je hebt iets van houvast nodig, maar het is niet alles. Nee. Het is niet alles in de wereld. En dat lijkt af en toe wel op Twitter van, hoe kan het nou, fair values dit, het is zwaar overgewaardeerd. Ja, dat zei je op $300 Nvidia ook.
Ja, die is ook weer verdubbeld dit jaar of zo, toch?
Nvidia? Ja, en dan vervolgens halen de fundamentals, halen de prijs een beetje in. Dat valideert dan waarom ze zo zijn gestegen. Maar op dat moment was het inderdaad overgewaardeerd.
Ja.
Ja, nou, dikke boeien.
En nu nog steeds waarschijnlijk. Maar nog steeds veel vertrouwen in het verhaal en alles. Ja. Nee, maar ik denk dat dat inderdaad echt iets is waar we voor een keer over kunnen hebben. Van hoeveel waarde wil je hechten aan fair value?
Ja.
En doe jezelf er niet mee tekort? En als je daar dan niet op kan vertrouwen, waar kun je dan wel op vertrouwen om dat goed te doen?
Ja.
Maar in dit geval is het een future not a bug van crypto. Ik heb niks om op te vertrouwen, behalve onderbuikgevoel. Heerlijk is dat.
Go for the features.
Lekker dan. Nou, daar ga je vast weer wat opmerkingen over op Discord. Dat gaat leuk worden.
Best.
Het wordt altijd gezellig. Voor onze members, trouwens, delangetermijn.nl, Discord toegang. Elke week veel leuke artikelen. Dus wil je niet missen. Ik denk dat we gaan afronden.
Ja.
Toch weer een klein uur volgeluld.
Alweer. Snel.
Snel. Ja, ik vind het mooi dit. We gaan afronden. Ik dank jullie allemaal weer voor het luisteren. En tot de volgende week.